moet je nou eens horen. Een programma vanuit het Allard Pierson aan de Oude Turfmarkt te Amsterdam. We spreken met vaklieden uit de wereld van de podiumkunsten en we luisteren naar muziek uit onze digitale schatkist. Presentatie en samenstelling Irene Kuiper.
Hallo geachte luisteraar, welkom vanuit het Allard Pierson in samenwerking met Amsterdam FM. Is dit een kersverse uitzending van Moet Je Nou Eens Horen, aflevering 16 alweer. En wij zijn ontzettend blij dat ze er zijn na hun eerste try-out van de voorstelling Viva la Diva. En onze gasten zijn Erik Breij en Frederik Sluiterman van Loo. Milko Fijnebuik heeft ook weer een fijne reportage gemaakt vanuit het archief van het Allard Pierson. Nora van der Winde, Wout Ros en Erik Korver zijn vandaag ons technische team. En dit alles vanuit de digitale studio van het Allard Pierson. Zoals gezegd zijn bij ons te gast vandaag twee mensen die op dit moment keihard aan het repeteren zijn voor een voorstelling over een hele bijzondere dame. Florence Foster Jenkins. Er was eerder een boek, er waren eerder nog meer boeken, er was eerder nog een toneelstuk, er was een film, wellicht bekend met Meryl Streep en Hugh Grant. En er is nu een fantastische kersverse, mooie theatervoorstelling Viva la Diva, die op 5 februari in première gaat in de Schouwburg van Amstelveen. Nou, een hele lap tekst. Ja. Welkom Erik, welkom Frederik.
Hallo.
Goedemorgen, middag.
Middag.
Nou, ja. Voor ons voelt het als morgen, want wij hadden gisteren die eerste try-out.
Ja, hoe ging het?
Ja, het ging heel goed. We waren er ook klaar voor, dus... We hadden een week daarvoor dat stadium, of in ieder geval laat ik het over mezelf hebben, stadium van, zie je wel, ik kan niks. Ik doe niks goed. Alles wat ik doe is lelijk. Het is nergens grappig. Het ook niet ontroerend. Daar was ik op tijd uit.
Een half uur voor aanvang?
Nee, wel eerder dan dat. En we waren er ook echt klaar voor. En het ging goed. Het belangrijkste vond ik eigenlijk, want het is een tragicomedie, dus het is een voorstelling waar veel te lachen is, maar er zitten ook ontroerende momenten. En daar was het zo doodstil. En dan weet je dat werkt. Okay. Als mensen niet echt ingaan, dan zitten ze een beetje te kuchen. En dat vond ik mooi om te horen, dat lukte.
Oh, wat heerlijk. Ja. En hoe was het voor jou, Frederik?
Ja, het was heel fijn. Het was heel fijn. Ze hebben ontzettend gelachen, inderdaad. Dat is fijn. Dat de lachen komen waar je ze hoopt. En dat ze inderdaad de ontroerende momenten... Het is ook spannend af en toe.
Ja,
dus echt,
zeker.
Toch wel. En dat hoopten we wel. Wat ik fijn vind, is dat we echt het... voelen dat we het verhaal kunnen vertellen wat we willen vertellen. Het is natuurlijk, het is heel makkelijk om over deze vrouw... Hebben we al iets over die vrouw verteld?
Nee. Dus vertel maar. Wat wil je vertellen?
Het gaat dus over een dame uit het begin vorige eeuw... die op een latere leeftijd heel veel geld had geërfd. En een hele lieve dame, gepassioneerd, hield heel veel van muziek. En richtte allerlei verenigingen op en gaf heel veel geld weg aan meisjes die zangeres wilden worden. En ging toen ze eenmaal dat geld ook had zelf optreden. Want ze hield ontzettend veel van opera. Maar ze kon gewoon niet zingen. En iedereen kwam haar een beetje uitlachen. En ze zong echt heel, heel slecht.
Als attractie eigenlijk.
Ja, een beetje als attractie. En uiteindelijk heeft ze zelfs helemaal Carnegie Hall afgehuurd. In een supergroot theater in New York. Daar zitten dan 3000 mensen. Het was vol. Uitverkocht. En die gaan haar dan uitlachen. Het lijkt heel voor de hand liggend om daar dan een heel grappig verhaal over te maken. Maar wat wij natuurlijk ook willen, wel de tragiek achter die vrouw, dat je het haar ook gunt, dat je snapt hoe zij in die bubbel terecht is gekomen. En mijn doel is dat je uiteindelijk aan de eindvoorstelling denkt, ik wil bij jou in je bubbel. Ik vind dat zo lekker in jouw bubbel. Mag ik bij jou in je bubbel?
Ja. En
dat je
mag ik even bij jou?
Ja, en wat ook mooi is, ze speelt dus met 2 personages. En dat is haar pianist. Dat wordt gespeeld door mijn echtgenoot Erik Breij. En het andere personage is haar echtgenoot Sinclair. En die wordt gespeeld door mijn echtgenoot Erik Breij. Die speelt dus 2 rollen. Ja. En je kan heel goed voelen hoe... al die 2 personages hebben zo'n mooie functie in haar verhaallijn. Haar echtgenoot die zorgt ervoor ervoor dat haar bubbel in stand blijft. Uit liefde zorgt hij ervoor dat zij heel erg beschermd wordt. Dat ze geen recensies kan krijgen. Dat ze, die gaat hij allemaal over opkopen. Recensenten, dan, die houdt hij weg. Dus die houdt die bubbel in stand. Nou ja, dan kan je je afvragen, is dat goed of niet? Maar dat is wel uit liefde. Dus dat is een hele mooie verhaallijn, vind ik. En de verhaallijn die ze met de pianist heeft, is die heeft gewoon geld nodig. En die weet helemaal niet waar die mee in zee gaat.
Dus plus, waar hij ook mee zit, die pianist is een beetje een man die eigenlijk te bangig is om überhaupt succes op te zoeken. Want hij wil wel componist worden, maar heeft bijvoorbeeld iets. Nou ja, dat lukt natuurlijk toch niet. En hij komt bij deze vrouw die hij in eerste instantie natuurlijk knettergek vindt. Ik bedoel, ze kan niet zingen.
En ze hoort het zelf niet.
Blijkbaar niet. Nee. Dat blijft trouwens door de voorstelling een beetje een vraag. Hoeveel hoort ze zelf? Maar door zijn contact met deze Florence, die bij alles zegt, niks is onmogelijk. En je moet gewoon, dat trekt hem ook wel aan. Hij durft dat zelf niet. Dus die hebben op die manier ook weer een ander soort verbinding.
Ja, hij staat heel erg voor haar daadkracht. Dat is het verhaal, de verhaallijn heel erg met de pianist. Dus het zijn twee mooie lijntjes met die twee personages.
Nou, dat is al een hele mooie start, een mooie omschrijving. We gaan daar uiteraard nog veel langer over doen.
Want ja, we zijn net op het
einde.
Mooie kick-off.
Want we gaan even terug naar jullie. Ja. Erik, ik vraag mensen als ze hier te gast zijn om een muziekkeuze in te leveren. Ja. En jij hebt een, mag ik toch wel zeggen, verrassende muziekkeuze ingeleverd.
Wat is er verrassend aan?
Ik had het niet verwacht, deze.
Wat is er mis aan Tante Leen?
Nee, maar niks is er mis aan Tante Leen. Maar wat heb jij met Tante Leen en dit nummer?
Het zijn een paar dingen waarom ik waarom dit nummer toch? Want Frederik vroeg dat, we moeten ook een nummer zeggen. Een
het moet van iedereen.
En dan kwam deze meteen bovendrijven. Om een aantal redenen. Ten eerste, ik ben, Porsche Tong geklinken, de choreograaf van het Zwanenkoor in Amsterdam. En dat wil niet veel meer zeggen dan dat ik zeg wanneer we wel wiegen en dit nummer even niet. Maar dat noemen we, hebben we besloten, dat nemen we de choreograaf. Dus het Amsterdams repertoire is mij zeker na aan het hart. Ik ben hier niet geboren, maar woon er al zo ontzettend lang nou. Tante Leen vind ik verder dat heerlijke verhaal. Want ze heeft een hartstikke mooie stem. En ik hou van dat materiaal. En zij had ook een café op een gegeven moment. En daar zat zij dus. Ze was in Café de Twee Zwaantjes, toen ik net in Amsterdam kwam, ook was. Ligt er een microfoon naast de kassa en zij zat daar te zingen.
Ja, Prinsengracht.
Ja, ik weet niet meer waar het was.
Prinsengracht.
Het mooie was dat zij daar dus dan zat te zingen. En dan tegelijk, dus dat was dan, oh Janie, zing een liedje. Dat is dan 3,75, jongen. Maar, alleen dat zo. Dat vond ik al zoiets verrukkelijks. En dan is er dit nummer, kijk mij eens aan. Heeft het Zwanenkoor geloofd afgelopen jaar. Dus dat hoorde ik weer langskomen. Ik word daar heel vrolijk van. En er is nog een kleine reden bij. Ja. Frederik en ik hebben een tijdje, Frederik moest een keer zingende zaag leren. Voor een voorstelling. Dat is in die voorstelling niet doorgegaan. Mag jij zo vertellen. Maar wij hebben het gedaan. En ik zocht een nummer. Wat is nou geschikt voor om... En gek genoeg was dat dit nummer. Want je hebt steeds zo'n pauze. Kijk mij eens aan. Wat kreeg dit? Nou, en daar trekt Frederik toch zo'n leuk muppet gezicht bij. Dat als je zegt kies een nummer. Dan denk ik nou. Dus ik had heel veel redenen voor dit nummer. Kijk mij eens aan. Van Tante Leen.
Ik heb alle weken lang iets willen vragen. Die onrust in mijn hart is niet te dragen. Kijk mij eens aan, diep in mijn ogen. Kijk mij eens aan, heb jij soms gelogen? Jij zei me altijd dat, sinds ik jou ken. Ik de allerliefste schat op aarde ben. Kijk mij eens aan, diep in mijn ogen. Ben ik niet meer die schat van beleid? Ga jij soms liever met die andere uit waarmee ik jou zag staan? Moet ik soms gaan? Kijk mij eens aan. Wees eerlijk tegen mij, ik moet het weten. Dan zal ik proberen om jou te vergeten. Kijk mij eens aan, diep in mijn ogen. Kijk mij eens aan, heb jij soms gelogen? Jij zei me altijd dat, sinds ik jou ken. Ik de allerliefste schat op aarde ben. Kijk mij eens aan, diep in mijn ogen, ben ik niet meer die schat van weleer. Ga jij soms liever met die andere uit waarmee ik jou zag staan? Moet ik soms gaan? Kijk mij eens aan.
Kijk mij eens aan. Nou, dat Muppet-gezicht van Frederik hebben we meerdere malen voorbij zien komen. Ik zei net, van moeten we niet een foto nemen van Fred terwijl ze zijn, zingen?
Er zijn beelden van, hoor. Er zijn filmpjes van het zagen, hoor. Die gaan rond.
Kijk. Even nog over het Zwanenkoor. Dat is een ontzettend uniek koor, ja, eigenlijk.
Absoluut. Het komt voort uit Café De Twee Zwaantjes. Daar kwam ik in de jaren 80 terecht. Daar zat Leni aan de accordeon, Helen. Maar accordeon, daar kwam ook een dikke kabel uit. Er zat een heel orkest in natuurlijk. En het fijne daar was, iedereen mocht zingen. Hè? Er lag een microfoon naast de kassa. En iedereen werd ook stil als je zong. En dan zei je tegen Leni, bijvoorbeeld ik dan eigenwijs, speelt u ook Summer Over the Rainbow? Ja, natuurlijk. En dan was je ook nog zo eigenwijs, en speelt u het ook in F? En dan keek ze altijd heel meewarig en zei, zing jij nou maar? Zo. En je begon tegelijk en je eindigde tegelijk en alles daartussen was leuk. En ik doe dus inderdaad vaak in januari en februari de choreografie bij het Zwanenkoor. Want dan zijn er in februari en maart de jaarlijkse grote optredens in de Rode Hoed.
Ja, die zijn Theater de Rode Hoed in Amsterdam. Ja,
alleen ik kon er dit jaar niet bij zijn vanwege deze voorstelling.
Ja, want jullie gaan spelen in februari en maart. Ja, komen we straks nog op terug. Frederike, wat heb jij met tante Leen?
Ja, nou, Erik... Ja, ik ben een Haagse meisje. Ik had het zelf nooit verzonnen. Maar door Erik ben ik natuurlijk ook bij dat Zwanenkoor geweest. En het zagen vind ik ook enig. Ik vind het heerlijk om ernaar te luisteren. Ik kom alleen niet meer bij de microfoon, want ik ga gewoon alsmaar wiegen.
Ja. Je verklapte het net al. Jullie zijn een stel. En jullie staan nu ook als stel op de bühne. Is dat wel eens eerder voorgekomen?
Ja, zo zijn wij een stel geworden. Dus 20 jaar geleden. Toen deed ik 42nd Street... Ja, ik dacht dat wij de microfoon moesten delen. Ik pak hem even voor mezelf. Ik zat toen in 42nd Street, grote musical. En ik deelde de kleedkamer met Gerry van der Klei. Die weer goed bevriend was met Erik. En zij ging met Erik, of op initiatief van Erik, een programma... Nee, we hebben eerst een oudejaarsvoorstelling gedaan. En dat moest over... daar was een musicalmeisje moest erbij. Dat was Gerry en Erik. En er moest een musicalmeisje bij. Er was een musicalmeisje bij, maar die had afgezegd. Ik zeg niet wie. En toen mocht ik. Dus ik was echt de tweede keus. Maar die avond werd zo leuk dat Erik dacht, daar moeten we wat mee. En die heeft daar een theatervoorstelling toen van geproduceerd. Musical De Cursus. Toen zijn we met z'n drietjes op tournee gegaan. En toen zei Gerry, ja, maar dan moeten we repeteren in de zomer. Dat is toch echt wel heel ingewikkeld voor mij, want dan zit ik altijd op Madeira. Daar heb ik een huis. Toen zei Erik, de producent, nou, dan repeteren we op Madeira. Ja. Toen dacht ik, dan ga ik dan met die twee mensen... in een huis op
een hele zomer.
Maar goed, ik ben zo makkelijk. Je doet
iets te snel.
Het lag allemaal in je staart. Dus ik ging daar naartoe. Ik ging daar naartoe. En daar zijn Erik en ik toen op elkaar gevallen.
Oké.
Okay. Dus op Madeira zijn
we. Wees maar blij dat je tweede keus was dan.
Ja, zeker. Nou, de eerste keus heeft er nog steeds spijt van.
En toen gingen jullie met z'n drieën op pad.
Ja.
Oké. En wat was dat dan, Erik? Kijk even jou. Jij was de producent en de in elkaar zetter.
Nou ja, we hadden de toen al gesprekjes over. Het musical is een heel apart onderwerp en op heel veel manieren. Het is ook een hele andere muziekstijl. Ik heb wel eens bij een presentatie uitgelegd wat een button is. Dat ook typisch alleen maar in musical voorkomt. Dus wij deden een soort cabaret-achtig programma. Ik ben nooit cabaret geweest, maar het is meer amusement. Maar met als onderwerp een musical. En dan had ik natuurlijk Frederik en Gerry als de grote kundigen die precies weten hoe dat moet. En Petra die de teksten schreef.
Petra van Eerde.
Petra van Eerde, die alle scherpe teksten schreef.
Ja.
Een heel apart
Want jij
programma.
Want jij bent van oorsprong een briljante pianist.
Nou, nee. Ja.
Jawel.
Jij wist toen nog niks over musical. Weinig. Ik heb jou de button geleerd.
Want Frederik, jij bent een musical meisje.
Ik heb echt een heel groot musical.
Dansant. Gerry natuurlijk ook. En leuk dat je het over Gerry hebt, want daar hebben we straks een linkje over. Want Milko gaat het straks hebben over zijn reportage die hij gemaakt. Het komt weer allemaal bij elkaar. Hartstikke mooi. Even kijken, want de tijd vliegt alweer. Frederik, ik heb jou natuurlijk ook gevraagd om een favoriete keuze. En ik moet zeggen, ik vond deze ook wel weer verrassend.
Nou, het heeft ook meerdere redenen natuurlijk, je begrijpt. Het Frans was een beetje, omdat ik met Irene Kuiper, wie kent haar niet, in een voorstelling heb gespeeld. Ik speelde Marlene Dietrich en Irene Kuiper speelde een briljante Edith Piaf. Dus, maar ik dacht, we gaan niet Edith Piaf laten horen, want dat kan jij niet meer horen inmiddels. Dus, maar ik vind Zes heeft weer zo'n, ze zingt heerlijk Franse chansons, maar ze heeft zo'n eigen...
Zes is Z-A-Z.
Ja. Het is, ik hou heel erg van naar stemmen luisteren. En wat doen ze nou? En ze heeft het is een jonge meid die weer die oude stijl heel erg op doet leven. Ze heeft een lekker heesje over de stem, wat ik heel leuk vind. Dus ik vind haar muziek heel leuk, haar stem heel leuk. En Erik heeft mij ten huwelijk gevraagd in Parijs.
Kijk eens aan. We gaan luisteren.
On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Son éclairage, plus on va briller sans courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11h. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris, plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres, qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes, bien qu'au gala on élimine les chinchillas et les germines, que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence, que la beauté soit mon voyant, moins effrontée, moins flou-floutante. Paris sera toujours Paris, la plus belle fille du monde, même quand au loin le canon gronde, sa tenue est encore plus jolie.
carrée. On peut limiter ses dépenses, sa distinction, son élégance, non, non, alors que plus le prix, Paris sera toujours Paris.
Wat een zaligheid. We hebben hier helemaal zitten swingen. En al die lekkere geluidjes tussendoor. Heerlijk. Oh, ik ga meteen een kaartje kopen om naar Parijs te gaan.
Ja.
Echt geweldig. Maar ja, we kunnen niet vanwege de boeren. We kunnen niet naar Parijs. Ja, wat jammer. Maar goed, dat komt wel weer goed. We moeten misschien even wachten. Parijs, daar heb je Frederik ten huwelijk gevraagd.
Ja, dat wilde ik doen vlak voordat ik 50 werd. En toen waren we in Parijs. En toen heb ik eerst nog geprobeerd op de Eiffeltoren te komen. Maar het was al avond. En die bleek die avond om 10 uur dicht te gaan. Dus dat haalden we niet. En toen heb ik mee. Maar Frederik wist het natuurlijk niet. En ik had, het was ijskoud en ik had mijn gewone leren schoenen aan. En ik kon niet meer van de kou. We hebben nog warme chocolademelk geprobeerd ergens. Maar toen op een bankje in de Champ de Mar.
Oh, oké. Okay. Buiten wel.
Ja, buiten, ja.
Hij wilde, dat vlak voor 1 minuut om voor zijn 50ste te doen of zo.
Ja.
Ik voelde het ook helemaal niet aankomen. En ik moest rennen en ik had een witte jas aan. Ik had warme chocola in mijn hand, want jij had het zo koud. En toen moest ik ergens naartoe rennen. En ik dacht alleen maar mijn witte jas met die chocola.
Geen slag ook erop. Dus het was meteen bruine vlekken.
Gekke
ja. En door de chocomel kreeg je natuurlijk geen warme voeten.
Nee.
Ik bedoel, ik weet niet wat jij met chocomel
maar
doet.
Maar hij heeft het gedaan.
Hij heeft het gedaan. En ze zei ja.
Ze zei ja.
Ze zei
eerst...
nou hebben we het net zo leuk en dan flik je me dit. Dus ik niet ja. Dat denk ik heel hard.
Nou, wat heerlijk. Heerlijk. En wij hebben altijd... dank voor het delen hiervoor. We hebben altijd een reportage van Milko in de uitzending, in de podcast. En Milko heeft nu weer... is in de archieven gedoken in Zuidoost. En heeft weer iets prachtigs opgenomen.
Het is een beetje gebaseerd op eigenlijk wat we met Seur niet de tentoonstelling over Arnie M. G. Schmidt en Harry Banning 2 jaar geleden hier in het museum hadden. En omdat ik wat ik in de vorige uitzending al vertelde, we zijn ook bezig met een jubileumboek omdat de theatercollectie 100 jaar bestaat. En ik was ook weer een beetje aan het duiken in een aantal kostuums van Foxtrot. Daarover onder andere deze reportage.
Ja, ja. En nog even.
Ja?
100 jaar, dus rekenen terug naar...
Eind 1924, begin 25.
Okay. Ja.
Het is 1977 en Theater Carré stroomt vol voor de première van de 4e musical van Annie M. G. Schmid en Harry Banning, Foxtrot. 12 jaar eerder beleefde duo met Heerlijk duurt het langst hun musical debuut. En ze worden gezien als de pioniers van de Nederlandse musical. In opdracht van producent John de Kranen zijn ze de eerste die succesvolle musicals schrijven van eigen bodem. Arnie M. G. Schmid maakt in haar voorstellingen graag gebruik van de actualiteiten. En met Foxtrot, dat door velen als het hoogtepunt wordt gezien uit hun carrière, schrijft ze ook meteen haar meest politieke musical. Zo komt ze bijvoorbeeld op voor de homo-emancipatie, door voor het eerst een gelaagd homoseksueel personage te schrijven, gespeeld door Willem Nijholt.
Want zo is het toch, mijn jongen, nooit is er een lied gezongen over de verboden kus van Romeo en Julius. Want daar zijn we nog niet aan toe, taboe, taboe. Geen aria's, nooit aria's voor de paria's.
In diezelfde jaren 70 dreigt de politiek uit Den Haag om de Bloemenhovenkliniek te sluiten. In die tijd is abortus illegaal en overigens staat dat nog steeds in het wetboek van strafrecht, maar de klinieken worden tot dan toe gedoogd. En als sluiting van die Bloemenhovenkliniek dreigt, volgen protesten die Annie M. G. Schmid steunt.
En je weet wat ze erbij houdt, de breinaald op de keukentafel, de breinaald.
Moet dat heus?
Je hebt geen keus, want geen dokter die het doet, dus het moet. Want geen dokter die het doet, dus het moet. Over tijd, over tijd, over tijd.
En ook de algemene politieke sfeer krijgt er van langs in Foxtrot. Hoewel het verhaal zich in de jaren 30 afspeelt, komt de thematiek van die tijd overeen met de jaren 70. Oorlogsdreiging, werkloosheid, armoede. In verschillende nummers laat Arnie de acteurs uit hun personage stappen en commentaar geven op de huidige tijd. Teksten die ook vandaag de dag nog angstaanjagend actueel zijn.
Ook voor deze tijd de goede les.
Ook voor deze tijd de goede les.
De kruisvogelmentaliteit geeft het meeste succes. Is de beste methode. Ook voor deze periode. Met nieuwe goden. En een nieuwe code. En nieuwe doden. Niks aan de hand, geen centje pijn. Alle koppen in het zand, net doen of we er niet zijn. Niks aan de hand in deze maatschappij. Ga maar rustig slapen met het ethisch rewij. Niks aan de hand.
Die struisvogelpolitiek van wegkijken van wat er speelt, komt in de voorstelling tot uiting door het gebruik van veel glitter en glamour. Tijdens het nummer wat je net hoorde, danst het ballet bijvoorbeeld met grote struisvogelveren. Pracht en praal, totdat die veren op een gegeven moment een hakenkruis vormen om de dreiging van de Tweede Wereldoorlog te verbeelden. Dat contrast tussen de serieuze thematiek en de glitter en glamour komt ook naar voren in het openingsnummer Na de pauze, een groot balmoskee. Jan Beutener, inmiddels 91 jaar, was de ontwerper van bijna alle musicals van Annie M. G. Schmidt en Harry Bannink. En in aanloop naar de tentoonstelling Zeur niet, die we in 2022 in het Allard Pierson maakten, vertelde hij me meer over die scène.
De mensen waren de pauze ingegaan met het fascisme natuurlijk. En toen na de pauze wilden ze natuurlijk toch een beetje uitpakken. En dat gaat dan over de mensen die toch gewoon doorgaan. Dat is, nu bestaat het ook feestje. Ja, gewoon toch, feestje, kan het schelen. Ja, nee, ja, stikstof, kom op, feestje. Begrijp je, dat soort mentaliteit. Dus de toek ging op. En dat was een uitbundigheid van... wat ook eigenlijk tot na het laatste nummer leidde, dansen op de vulkaan. Begrijp je, dat heeft, in de verte heeft dat er al mee te maken.
Juist bij Foxtrot had Jan Beutener eigenlijk geen tijd voor de decor- en kostuumontwerpen. Het stokje werd overgedragen aan Paul Gallis, die goed zijn best heeft gedaan, maar niet helemaal tot tevredenheid van producent John de Kranen. En zo gebeurde het dat, terwijl de voorstelling al speelde, John de Kranen een keer met Jan Beutener naar de voorstelling keek. En na die balmaskee-scène vroeg hij Jan of hij misschien nieuwe kostuums wilde maken voor die scène.
Ik zei ja, dat wil ik wel. En ik begrijp ook wel dat je dat vindt. Maar waarom? Ja, het kost geld. En niet zo'n beetje. Ik zei, die vind ik lekker, moet je toch doen. Nou, dat vond ik ook alweer een hele leuke professionele houding. En ik zeg, nou, als jij dat zo leuk vindt, dan wil ik ook een heel goed atelier. Ik wil bij Berman & Natans in Londen werken. En toen zei hij, is oké. En die gaven een offerte. En ik schrok er zelf ook, want het zijn pakken die jullie hebben die meer dan 3000 gulden toen kosten. En dan voor het hele ensemble. Dus dat was wel een flinke prijs.
Dan heb je zoveel geld uitgegeven aan nieuwe kostuums, zal je net zien dat er in die scène zoveel gebeurt in die paar minuten, dat er eigenlijk niemand uit het publiek oog had voor die kostuums. Al eerder maakte het Toneelmuseum een tentoonstelling over Annie M. G. Schmidt, in 1984. En toen de tijd zei Annie al, wat fijn dat die kostuums nu eindelijk de aandacht krijgen die ze verdienen. En ook in Zeur niet in 2022 hadden de kostuums een prominente plek in de tentoonstelling. De ontwerptekeningen van Jan Beutener, die komen dan weer terug in het jubileumboek van 100 jaar theatercollectie. En zo blijken de kostuums uiteindelijk toch hun geld waard te zijn geweest.
Het was een duur grapje dus, die kostuums. Ja. We hebben net een aantal van die kostuums nog in de collectie zitten. Dus die waren prachtig. Die hadden we ook in de tentoonstelling heel mooi op verhogingen uitgestald. Alle stuk of 7 hebben we er in de collectie.
Zullen we daar een foto van plaatsen?
Dat gaan we zeker doen.
Ja, leuk.
Dat gaan we zeker online zetten. En wat ik dat heel tof vind, eigenlijk is Annie M. G. Schmidt met die musicals begonnen, omdat ze in eerste instantie werd gevraagd om iets te vertalen. En toen heeft ze iets gezegd in de trant van, ja, zolang ik zelf nog genoeg goede ideeën heb, schrijf ik, of vertaal ik niks en dan schrijf ik zelf wel iets. Dus toen is Heerlijk Duurt Het Langst ook ontstaan. En voor Foxtrot was eigenlijk in eerste instantie het idee om de musical Cabaret te laten vertalen. Maar dat lukte toen niet vanwege de rechten om het rond te krijgen. En toen was het idee, oké, dan schrijven we zelf wel een soort Cabaret.
Nederlandse versie.
Een soort Nederlandse versie. Dat kon ook veel makkelijker, omdat ook weinig mensen in die tijd wisten wat er in Londen en New York en zo gebeurde. Dus je kon het prima...
De film was er wel.
De film was er denk ik, ja. Die was er al wel, ja. Dat is waar.
Van Cabaret dan.
Ja, precies. Ja, en volgens mij zie je dat ook wel gewoon qua thematiek inderdaad. Met de abortus en de vrouwelijke hoofdpersoon die verliefd wordt op een homoseksuele man. En de oorlogsdreiging zit ook heel erg in Cabaret. Ja, Irene en Frederik, jullie hebben allebei daarin gespeeld. Ja. dezelfde rol ook volgens mij. Ja. Hoe zien jullie dat eigenlijk qua die vergelijkingen? Zien jullie die heel erg? Of?
Ja, het is zo grappig dat ze nu bij Amsterdam Musical Club, waar ik heel veel mee doe, daar zijn ze Foxtrot aan het doen. Dus ik was er me toen weer eventjes aan het inlezen. En toen dacht ik, oh ja, dat is wel heel duidelijk herkenbaar. Ja. Hele grote duidelijke lijnen naar ook met de zwangerschap en de abortus en een hospita. En, ja, nee, dus... heel duidelijk.
Ja, heel veel overeenkomsten inderdaad. En Gerry van der Klei speelde natuurlijk de vrouwelijke hoofdrol naast Willem Nijholt. Die we ook al hoorden. Die kwam net ook alweer even voorbij. En ik heb eigenlijk ook altijd wel een mooie herinnering aan Foxtrot. Het was mijn eerste keer in Carré. Volgens mij hebben we het daar vorige keer ook al over gehad. Dat bovenin op dat schellinkie en dan met die hoogtevrezen naar die voorstelling kijken. En heel mooi om dan jaren later zelf ook onderdeel uit te maken van Cabaret. Die thematiek is helaas op dit moment nog steeds actueel. Hè? En Dansen op de Vulkaan, het nummer wat jij ook al noemde of wat genoemd werd, is natuurlijk ook nog steeds zo super, super actueel.
Ja, onwijs inderdaad.
Ja. Helaas.
Dus ik denk ook eigenlijk dat die voorstelling zou best ook in deze tijd nog wel weer werken. Denk. Ze hebben natuurlijk in 2001 hebben ze hem ook al wel weer opnieuw nog een nieuwe versie gedaan. Toen zat bijvoorbeeld die hele Balmoskee-scène er niet meer in. Die hebben ze er toen uitgehaald. Ik ben ook wel benieuwd hoe het vandaag de dag zou werken, die voorstelling.
Ja. Ja,
wie weet wat om
voor de centen. Wie weet. We gaan even naar een hele andere voorstelling. Een voorstelling over een dame uit de jaren 40. Florence Foster Jenkins, Vive la Diva.
Ja.
We hebben het er net al kort over gehad, maar nu gaan we er even lekker induiken.
Goed.
Erik, ik kijk jou even aan, want jij hebt de vertaling gemaakt. De
vertaling bewerkt.
Jullie zijn samen op dit idee gekomen, omdat Frederik zo geweldig vals kan zingen?
Nou, het speelt wel lang terug, maar het heeft eigenlijk maar twee zomers geleden, deden Frederik en ik samen, zaten in een speciale productie voor Boskoop, bestond 800 jaar en... Nou, we waren daar allebei voor gevraagd. En dachten we, gezellig, leuk. Was ook prima. Hele gezellige zomer gehad. Maar degene die dat produceerde, die zei... ik vind het zo leuk om jullie tweeën samen op het toneel te hebben. Kunnen jullie niet nog iets verzinnen wat jullie samen zouden willen doen? Dan zou ik dat wel willen produceren, boeken of...
Wat heerlijk.
Dit stuk is al heel vaak aan ons een beetje zo voorgesteld door mensen. Moeten jullie hier niet iets samen mee gaan doen? Dus toen was het er.
Het is ook gelukt. Je moet dus een actrice hebben die die rol goed kan spelen, maar ook echt knap vals kan zingen.
Ja.
En een acteur die ook kan piano spelen. Want ja, tenzij je gaat faken en niemand echt of een piano op een bandje. Maar als je het echt zelf... Vindt hij maar eens bij elkaar.
Ja, en het grappige is, in het stuk wat wij nu gekozen hebben, of wat Erik heeft het vertaald en heel erg bewerkt hoor. We hebben het met z'n ook wel heel erg bewerkt. Maar in de originele versie, het is geschreven in 2002 voor het Edinburgh Festival, zong de actrice niet zelf. Daarna is het een beetje in een kluis beland, omdat ze geen enkele actrice vonden die het aandurfde om dat op het toneel zelf te gaan doen.
Ja.
En ze lieten gewoon fragmenten van haar horen. Dus wij, het is bij ons wel weer voor het eerst. En daarna pas kwam de film met Meryl Streep, die dat wel zelf zong.
Dus het stuk was uit 2002.
Ja.
En veel later, 14 jaar later. Nou, ik neem aan dat ze die opnames eerder hebben gedaan. Toen kwam die film uit in 2016.
De film, ja.
Ja. Ja. Ja. En,
dus
en,
dit stuk, dit is zeker het stuk wat wij hebben, is niet geschreven naar aanleiding van de film. Dit stuk was er al.
Het is eerder andersom.
Ja,
het is echt een ander verhaal. Het is ook echt een andere. Je belicht andere dingen. Je kan ook niet een film vertellen in het theater. Het zijn twee verschillende verhaalstijlen. Ja. Ja.
Maar we hadden een aantal, want die producent die dus zei, Jean-Paul Karting, die zei, ik wil jullie tweeën samen zien. Dan hebben wij dit gezegd, want we hadden ooit een bootleg gezien van iets over Florence Foster Jenkins. En ik dacht nog een beetje, nee, daar zullen we wel niks meer van horen. Maar die kwam inderdaad, nog voordat die productie was afgelopen, kwam die met drie stukken aan. Ik zei, ik heb deze drie gevonden, ga maar eens kijken. En er zat er één bij, dat was echt veel meer een klucht met 6 spelers en een krankzinnige huishoudster erbij. Echt een klucht. En die... ik denk, nee, dat wil ik niet.
Okay.
En dan was er een andere, die is bekend, maar die is ook van Broadway. En daar mag je geen letter aan veranderen. En dit stuk van een Schotse schrijver, Chris Balance.
Ja, en wat er dus echt mooi aan is, is die twee verhaallijnen. Dat het dus met die twee personen, dat het zich richt op die twee mannen in haar leven. En dat die het verhaal vormen. Dat ze zich met de ene meet op dit en de andere meet op de liefde. En de andere de daadkracht. Dat vind ik er zo mooi aan.
En dat deze schrijver zei, ik wil... Dat hebben we ook gedaan, 4,5 uur, een Zoom-afspraak. Hij in Schotland en ik in Amsterdam. Ik wil door het hele stuk, bladzijde voor bladzijde, aan jou helemaal uitleggen waarom ik het zo geschreven heb, waarom ik dat gezegd heb, waarom niet die woorden, maar die woorden. Wil ik één keer helemaal met je doornemen. En als ik je dat allemaal heb verteld, dan krijg je het stuk en dan mag je ermee doen wat je wil. En
wat
dat is zeldzaam. Dat is zeldzaam. Echt carte blanche.
Ja, we hebben er echt ook veel aan kunnen doen. En dat is mooi. We hebben het als regisseur Han Olderichs. Het zijn regiedebuut. Dus we hebben veel met z'n drieën om tafel gezeten en gelezen. Nou. En toch weer... Erik had meer het idee van het moet erover gaan dat Florence overwint. En dan had Han weer, ja, maar ik vind dat iets anders moet overwinnen. De liefde. Nou, nu is het eigenlijk een beetje allebei. Dus we hebben toch weer, heb ik het idee, heel erg ons eigen stuk ervan gemaakt. En is Erik weer met die verhalen aan tafel gaan schrijven. En de volgende dag kregen we weer versie 20. Dus het is wel heel erg de opzet van Chris, maar ook weer heel erg ons eigen stuk.
Ja. Wat heerlijk moet dat zijn.
Ja.
Ja, dat je zoveel vrijheid krijgt. En dat je
een
ook
mooie basis.
Ja, vanuit... en met Han ook. Want hoe kwam je bij Han Olderichs? Want die is van origine een acteur.
Is een acteur en zeker een hele goede comedyacteur. Dat vinden we ook allebei. We wilden bij dit, omdat we zo zelf het stuk mochten bewerken en doen. Een klein comité, dus het is niet een grote productie. Want dan ga je nooit democratisch overleggen. Niet dat dit democratisch was, maar klein comité. Wilden we ook niet een overall regisseur die het hele concept en die dramaturgisch en die dan kan zeggen, nee, dit gaan we eruit doen en dit doen we. Dat doe ik zelf. Ja. Dat mag je niet aankomen. Ja. Maar we wilden wel een spelregisseur.
Ja. Ja, en Han die had, had spelcoaching gegeven bij Rocky Horror Show, waar Erik in de tijd in zat.
Zat ik bij,
en Erik was daar altijd heel blij mee. Dus ik sprak Han na de première en ik zei, nou, wat heb je dat leuk gedaan? En hoe was het om te doen?
De première van de Rocky Horror Show.
Ja.
Ja, en Han vertelde. Ik zei, vond je dat om te doen, die spelcoaching? Dat had je toch niet eerder gedaan? Nee, dat was te gek en dat smaakt wel naar meer. Nou ja, dus ik dacht met die twee verhalen, zei ik tegen Erik, volgens mij moeten we hem hebben. Het is natuurlijk een kleine productie. Financieel hebben we niet heel veel. Het is fijn als iemand er ook instroomt met een bam, dit wil ik aangaan. En voor hem ook spannend. En hij heeft het echt geweldig gedaan. Echt fantastisch. En we hadden ook in ons team Joris van Veldhoven, die de decor en kostuum heeft gedaan, maar ook heel erg heeft meegedacht in het concept. Hè? Want we wilden natuurlijk, dat was er de opzet. Waarom is er nou één man die twee rollen speelt? Kan je dat moet toch een soort aanleidingje zijn? Joris heeft heel mooi meegedacht. En Han en Joris kenden elkaar ook alweer heel goed. Dus het was een hele fijne...
Ja, en we wilden weer geen niet met decor, zal maar zeggen, met een canapé en een leunstoel. Dus je denkt, nee, dat wordt allemaal illustratief. Dat moet anders. En er is allemaal ontzettend lang over nagedacht. En Joris kwam met een fantastische oplossing, vind ik.
Dus we gaan niet alles verklappen.
Nee, niet te veel verklappen. Nee. Maar
gewoon komen kijken.
Gewoon komen kijken.
Het is allemaal
mooi, abstract, klein, intiem. En toch, je maakt gewoon heel veel mee. Je maakt gewoon echt heel veel mee in de anderhalf uur.
Nou, wat heerlijk. Maar zullen we eventjes, om te bewijzen dat deze mevrouw echt op een bepaalde manier zong, laat ik het zo zeggen, dat we even naar het origineel, naar mevrouw Jenkins zelf gaan luisteren. Een heel klein stukje.
Oh,
so weiter.
Ja, ze heeft echt een plaat gemaakt, hè? Ze heeft echt een plaat gemaakt. Zoveel zelfvertrouwen had ze. En zoveel passie. Ja, dat is toch heel bijzonder?
Heel bijzonder. We zitten aan tafel. En we praten over de voorstelling Viva la Diva. Een waar gebeurd verhaal over deze zangeres. Florence Foster Jenkins. Die, mogen we toch wel zeggen, hemeltergens vals zingt. En iedereen hoort dat, weet dat. Behalve blijkbaar zijzelf. Daar gaan we zo even over doorpraten. Muzikale. Amuzikale, hilarische komedie.
Nee, tragicomedie.
Tragicomedie.
Hilarische komedie.
Nou ja, tragische komedie. Nou ja, dat gaan jullie vertellen. Frederik, deze dame en haar stem.
Ja, nee, ja, ik moet haar natuurlijk zingen. Dus het is, ja, wat ga je doen? Weet je, ga je er alleen maar te kakken zetten? Ga je alleen maar vals zingen? Het is meer, het is iets een stuk ouder dan ik. Ze is niet heel gezond, dus je hoort ook, er zit geen kracht in die stem. Het is niet alleen maar vals, het is ook heel dun. En
niet
er zit
gesteund?
Helemaal, nee, precies. En ik geef, dus, totaal geen vibrato zit erop. Het is, dus ik geef heel veel zangles en dat horen de buren en dat hoor je bij mij op straat. En dat is natuurlijk soms ook niet heel mooi. Maar ja, als ik nu zelf ga studeren, dan moet ik toch wel even wat uitleggen. Dus ik heb maar een flyertje hier en daar in de bus gedaan. Dan gingen wij daar uitgebreid. Want ja, die hele plaatopname en alles moest daar wel op. Het is niet heel luid wat ze doet. Ze kan dus niet heel veel, dat hoor je ook, ze kan niet heel veel kracht geven. En ze heeft dus een plaat gemaakt. En in die tijd, ja, je hoorde ook niet zo heel veel opnames van je eigen stem. Hè? Dus, maar ja, wat gebeurt er als ze die plaat hoort? Daarvoor moet je naar de voorstelling komen.
Ja. Ja.
Dus als ze de eigen stem voor het eerst hoort, wat gebeurt er dan?
Ja. Daarvoor moeten we naar de voorstelling komen. Ja, want de voorstelling gaat aanstaande maandag. We nemen het nu op. Maar op 5 februari in première in de Schouwburg in Amstelveen. En daarna is er nog een hele speellijst tot en met maart.
17 maart.
We gaan vanavond nog naar Weesp.
We gaan vanavond naar Weesp.
Ja, maar vanavond is natuurlijk wel de opnamedag. Oh. En je moet maar even naar de site. Hè. De site is vivaladivatheater.nl. Ja. Dan hebben we dat vastgezegd. En we hebben al genoemd een fantastische spelregie van Han Oldichs. Decor en kostuum Joris van Veldhoven. Vertaling meneer Breij himzelf.
En bewerking.
Ja, precies. En eigenlijk jullie als
een
hele kleine familie met Han en met Joris erbij. Ja. Aan de keukentafel regelmatig.
Ja.
En hoe was dat zo met elkaar, dit kneden? Hebben jullie ook in...
En goed, we hadden, dus zoals tegenwoordig altijd, alle producties, niemand heeft meer geld. Want alles moet in 30 voorstellingen terugverdiend en het is allemaal niet haalbaar. Dus we waren al begonnen in december met, noemden we tafelrepetities. Dat wil zeggen, het is nog niet echt een repetitie, maar we willen wel al beginnen. Dus het was wel al met Han en dan samen en dan het stuk lezen en dan denken, ja, dus deze scène, het is toch alsof, er klopt daar toch iets niet om dat ze, nou, en dat uitknippen en masseren. We hadden één avond toen, of één middag toen, kwamen we ergens achter en we denken, het einde, dat moet anders, dat moet zo, maar we hadden de volgende dag meteen weer een repetitie en dan weer een tijdje niet. Dus we dachten, maar anders heeft die repetitie morgen geen gis in, gaat het niet door. Dus toen heb ik het hele einde herschreven in die nacht. Want we moesten de volgende dag door.
Ja, wat heerlijk dat je dan dat zelf kunt doen.
Ja,
hè?
En de grote zoektocht naar wat is de balans? Waar is de gekte? Want het moet natuurlijk ook echt het is natuurlijk ook echt heel erg grappig. Het is een hele gekke, grillige, grappige vrouw. Maar het is niet alleen maar hilarisch. Nee. En mensen kwamen daar om uit te lachen. Wat ga je daarmee doen? Maar krijg je haar ook als een mens van vlees en bloed? Van dat je denkt, maar ik ga met haar meeleven. Ik ga nu snappen waarom ze dit heeft. Waarom ze die drive heeft. Dus daar zijn we... Ja, die balans met z'n allen zoeken van waar is de gekte en waar is de tragiek.
Waar neem je het serieus?
Ja, en kom je bij haar? Kom je echt bij haar? Dat je niet alleen maar denkt, ik duw er nu de gracht in, maar dat je echt denkt, wat ik gelukkig ook hoorde gisteravond, iedereen gaat er wel van haar houden en denkt, als ze dan uiteindelijk gaat ze optreden in Carnegie Hall, en dat iedereen ook denkt, ja, maar natuurlijk moet jij in Carnegie Hall. Dat ze dat allemaal aan het eind hebben.
Nou, daar ben ik ook trots op dat we dat voor, want wij wilden helemaal niet die vrouw uitlachen, onzin. Ze zingt vals, maar je gaat langs van houden. En dat lukt. Dat het publiek zo van houdt dat ze denken, ja, dat gun ik je. En de spanning van hoeveel beseft ze nou zelf? Hoort ze nou wel of niet dat ze vals zingt? Dus een van de spannendste scènes is dat Frederik, of Florence dus, een studioopname gehad voor de langspeelplaat. En een volgende scène is, dan heeft ze hem thuis. En dan gaat ze hem opzetten, gaat ze luisteren. Nou, ik ga daar natuurlijk niks over vertellen. Nee. Maar het is, je voelt aan de zaal hoe spannend dat is. Van, wat nu? Wat hoort ze nu dan?
Ja.
En dat,
ja.
Nou ja, dat moet je dan maar komen kijken.
En jullie laten ook in het midden of ze dan een soort gehoorafwijking heeft. Of wat dan is allemaal niet.
Nee.
Ja, dat, nou ja, goed, dat denk ik.
Nee, ze kon heel goed horen.
Ja.
Nee, ze kon niet luisteren. Ze kon niet luisteren, maar ze kon heel goed horen.
Ja.
Nee, ik vind het
een mooi verschil.
Ik ben zo van die vrouw gaan houden. Het is echt, ze zit
moedig
zo
ook.
In mijn hart. Ja, ze is
heel
zo
moedig.
Ze
is echt om te meppen, maar het is allemaal vanuit een. Ja, nee, echt. Ja. Ik ben echt, ben dol op haar.
Wilco, vind ik wel leuk om te horen. Of, ja, had jij los van de film wel eens van deze dame gehoord?
Nee, ik heb de film gezien toen. Maar dat was ook mijn eerste kennismaking met haar. En voor de rest weet ik er weinig van. Dus de voorstelling nodigt wel uit, ja.
Ja, zeker. Nou ja, je bent hierbij uitgenodigd, neem ik aan, door allebei. Maar, want ze was al een fenomeen dus voor die film. En ze heeft niet één keer opgetreden in Carnegie Hall, maar ze heeft verschillende optredens gedaan, toch?
Ja, maar Carnegie Hall was wel maar één keer.
De hoogtepunt.
Ja, ja, ja,
en ze trad heel veel op in onder andere de Ritz Hotel, in zo'n balzaal, de soirées en zo. Dat was dan voor het publiek met publiek aan tafeltjes en stoelen en zo.
Ja.
Met een
ja.
kopje koffie en een gebakje
en zo. Maar het grappige is, wat je denkt van ja, dat mensen daar naar komen als een beetje cult om uit te lachen. Maar dat is natuurlijk zo oud als de weg naar Rome, weet je. Mensen willen nu, de mensen vonden ook de mensen op de middenstip bij Idols heel grappig. Dat stonden daar mensen die geen idee hadden, die daar echt iets verschrikkelijks stonden te doen. En dan alleen maar die camera naar die jury die daar zo uit zat te lachen. Dus dat is, het is heel, het is, en daar moest ik ook een beetje om lachen. Dat je denkt, hè? Die mensen staan daar, soms hele jonge mensen, heel lelijk te zingen, met volle overgave. Dat je denkt, maar jij gaat morgen ook weer naar school? Word je dan niet uitgelachen? Dus dat hele gekke fenomeen dat iedereen daar maar gaat zitten. En Cole Porter, die daar ook in de zaal, ook bekend, die miste geen enkel concert. Hè? Die ging zichzelf met een stok op zijn been slaan om niet al te hard te lachen. Maar er waren ook mensen, hoorde ik weer, Ira Siff, dat is een van de grootste opera-recensenten van New York op dit moment, die toen hij jong was, toen was zij al overleden, maar toen hij jong was, had hij een fascinatie voor haar. En die hadden een fanclub voor haar opgericht. Maar die zei ook, er gaan ook mensen naar haar toe die echt heel veel van haar hielden. Dus er is ook een klein clubje geweest die niet alleen gingen om te lachen, maar ook heel veel mensen.
Ja. Is er niet ook, en dit schiet opeens door mijn hoofd, er is toch ook een Japanse dame of een Chinese dame die ontzettend vals en lelijk
een
Michael Jackson.
Was, ja. Ja.
Michael Jackson geloof ik
laat heet. Ja. Maar goed, er zijn er meer. Hè. Ga maar op YouTube. En er zijn er meer die dingetjes. Mensen pleuren het nu natuurlijk op YouTube. Maar daar kan je het beter zien zelf. Dan heb je helemaal geen reflectie. Als je dan, of geen reflectie. Ik weet niet wat je dan ziet. Ik weet niet. Het is een bubbel waar je in zit. En bij Florence snap ik gewoon nu heel duidelijk waarom zij die bubbel nodig had. Hè? Door bepaalde leegtes in haar leven en dingen die ze niet mocht. Het is ook een best geëmancipeerde vrouw geweest. Ze wilde naar Europa piano te studeren. Mocht niet van haar vader, heeft ze toch gedaan. Ze is eerst uit de erfenis geschrapt en toen werd weer terug ingezet, gelukkig voor haar. Maar waarom creëer je zo'n, waarom heb je zo'n bubbel nodig?
Zullen we eens even naar jouw bubbel luisteren, Frederik?
Ja,
klein bruggetje.
Ik zit dan ook echt in de bubbel, hoor.
Want jij kan dat als geen ander. Ik heb regelmatig met jou in een kleedkamer gezeten en dan zet je dat gewoon aan. Dat vind ik echt fascinerend. We gaan even luisteren naar een stukje Frederik Sluiterman van Loo als Florence Foster Jenkins.
Is that you look twice when judging those you meet? My little white hat so fine, my foot with his contour divine, my speech so disarming, my waistline so thin and charming. No lady's make could be so full of grace. Now you must own to your mistake. Your blunder almost takes the cake.
u daar nog, luisteraar? Bent u daar nog? Dit is een fragment uit de voorstelling Viva la Diva. En u hoorde niet Florence Jenkins herself. Nee, dit is Frederik Sluiteman van Loo, die als actrice deze rol speelt. En natuurlijk briljant aan het klavier. Begeleidend, wat absoluut een hele moeilijke taak lijkt in deze.
Ja, ik vind zelf het leuke van deze versie. In de meeste komt die Mac Moon, de pianist, komt solliciteren. Want ze heeft een nieuwe pianist nodig. En er is altijd daar ter plekke dat er iets even voor gespeeld en gezongen. Dus die pianist komt er dan achter dat ze niet kan zingen. Maar in onze versie, Florence weigert ook te repeteren. Dat is nergens voor nodig. Ik ga erheen en ik zing. Wat is het probleem? En dus in ons stuk komt de pianist keurig in het Ritz Hotel om op te treden. Hij weet natuurlijk wat hij moet spelen. Hij heeft zijn nootjes gekregen. Hij heeft het voorbereid. Dus hij weet wat. Maar hij heeft het nog niet gehoord. Dus ik zet daar dat intro van dit. Zet ik dan in. En dan gebeurt er eerst niks. Dus dan moet ik dat inzetten. En dan zet zij in. Maar jij toen moest lachen. Een soort half tempo.
Erik, de hoofdtechniek, die is zelf ook een muzikant. Dus die,
maar hij komt er dus ter plekke met publiek erbij. Komt hij hierachter. Die sterft natuurlijk 1000 doden op dat moment.
Ja.
Erg leuk om te doen.
Ja, geweldig. Erik Breij aan het klavier.
Ja, hij moet het ook allemaal. Maar Erik is natuurlijk gewend om zangeressen te begeleiden en op te vangen. Hè? En als vakman. Hè? Maar hierin moet hij dus spelen dat hij het niet opvangt. Ja. Ook dat hij te laat opvangt.
Dat is soms lastig, want dan ben je gewend. En andersom ook. Frederik is natuurlijk heel erg gewend. Als er in de begeleiding iets fout gaat, dan lost mijn zang wel op. En nu moeten wij dus allebei vooral goed in ons hoofd houden. Niet oplossen. Fout laten gaan.
Ik mag nooit iets oplossen.
Dat je wel hoort dat het fout
gaat. Ik mag nooit iets oplossen, maar jij mag wel iets oplossen. Maar altijd wel iets later dat je wil.
Iets later,
Goed, we zaten een beetje tegen elkaar in. Dan niet
op te lossen.
Wel, natuurlijk.
Ja, nee. Ja, ik doe al 40 jaar natuurlijk veel met Purper. Ook van zang en zo. Dus ik heb een soort nu tweede natuur zo langzamerhand ontwikkeld. Als iemand met zang een fout maakt, dan merk je er niks van.
Nee, daar zorgt
de piano wel voor.
Ja.
Dus, maar dat is zo moeilijk om
te doen. En dan lijkt het
meteen
alsof het zo hoort. Ja, precies. Ja, want dat is natuurlijk heerlijk, Erik. Want jij bent natuurlijk al zo lang gewend om voorstellingen te maken. Muzikaal en met tekst en met dingen in elkaar zetten, et cetera. Wat je net snel zo mooi noemt. Al 40 jaar Purper. Frederik, jij bent ook gewend om dingen in elkaar te zetten. Zeker de laatste jaren heb je veel voorstellingen gemaakt. Ja. Ook uit het niks. Met oudjes, hele leuke oude voorstellingen. Of geen oude voorstellingen. Nieuwe voorstellingen met oudere mensen.
Nee, ik maak voorstellingen met een groepje ouderen in Velzen. Ja. Hmm. Ja, daar maak ik voorstellingen mee. Dat is ook heel leuk. Maar dat zijn amateurs. Wij maken
goed, uit, maak scratch, je alsnog.
Scratch hele leuke stukken mee. Ja,
Wat als dit als het 1 april is, dan is deze tour voorbij.
Ja.
Wat gaan jullie dan doen?
Dan ga ik weer door met mijn leven. Want ik ben heel veel aan het lesgeven. En dat vind ik echt superleuk om te doen. En aan het inspreken. Dus dat ligt nu allemaal een beetje stil. En dat ga ik dan weer lekker. Die agenda, ik moet die mensen ook wel erin gaan plannen. Ik weet niet of ze nog op zangles willen. Ja. Als ze geweest zijn.
Die komen allemaal wel kijken, neem ik aan. Die willen dat wel eens zien.
Ja.
En jij, Erik, wat zijn de toekomstplannen?
Ten eerste is de grote droom blijft natuurlijk dat als we dit nu spelen, dat alle theaterdirecteuren in Nederland denken, potverdorie, dat had ik moeten boeken, zeg. En dat ze dat alsnog doen en dat we een heel seizoen vol helemaal spelen zoals het vroeger was.
Ja. Nou, dat gun ik jullie van harte, want is natuurlijk echt wel heel moedig.
Van deze voorstelling, daar gaan we nu nog niet over denken, want anders raken we in de war. Noemen we een postzegelversie maken, dat we dat zelfs op de kleinste plekjes, dus kijken of we dat ook kunnen spelen en dan zien we wel. En verder is het wonder. Ik was weer zo trots op Nederland ineens. Ik heb mijn AOW inmiddels.
Oeh, kijk eens aan.
Ja, maar ik heb me daardoor toch wel, wil ik toch even zeggen, gerealiseerd. Ik krijg een bepaald bedragje per maand voor de hele rest van mijn leven. En zeggen ze, ja, daar heb je zelf voor betaald hoor. Ja, dat zal wel wezen. Maar ik vind het toch wel een wonder.
Nou, wonder. Ja. Mooi gezegd. Met deze woorden gaan we een beetje naar het eind van deze aflevering.
Ja.
Ik zou zeggen, ja, nu al tijd vliegt, hè. Gaat allen kijken, zoek informatie op www.vivaladivatheater.nl. Ik wens jullie een hele fijne tour.
Dankjewel.
Facebookpagina hebben we ook.
Precies, veel te zien. En ik zou zeggen, gaan. U luisterde naar Moet Je Nou Eens Horen. Dank aan mijn tafelgenoten Erik Breij en Frederik Sluiterman van Loo. Milko voor zijn leuke reportage over Foxtrot. Natuurlijk dank aan onze technici Nora van der Winden, Wouter Ros en Erik Korver. Wij danken het Allard Pierson voor hun gastvrijheid. Mijn naam is Irene Kuiper. Ik wens u een fijne dag. En voor nu zeg ik tot horens.